Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 69 en daarvan het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. En wat er verder volgt uit vers 13 van Psalm 69. Uit het heilige woord van de Heere lezen we vanmorgen uit Handelingen 2 en daarvan vers 14 tot en met vers 36. Maar eerst doen we belijdenis van ons geloof en dat doen we vanmorgen met de Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 11. En na dit artikel zingen we Psalm 119 en daarvan het derde vers. O, schonkt gij mij de hulp van uw geest en wat er verder volgt uit vers 3 van Psalm 119.
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Niet zijnde gemaakt, nog geschapen, nog ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande, welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid van hetzelfde een en hetzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon, zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren. Lezen Handelingen 2 vanaf vers 14 tot en met 36. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen. Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf en weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn ellendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt.
Terwijl uw gaven voor de dienst van de Heere worden ingezameld, zingen we met elkaar Psalm 98 en daarvan vers 2 en vers 4. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als haar rijkseinde gade, nu onze God zijn heil ontschenkt. Vers 2 en vers 4 van Psalm 98.
Thank you.
gemeente. Pinksteren is het voorlaatste, dus het op één na laatste helsfeit. En dat mogen we vandaag herdenken. We leven in de Pinkstertijd. Er moet nog één helsfeit volgen en dat is de wederkomst. Als de wederkomst niet zou komen, dan zou al het andere ons geen baat kunnen geven. Want aan de opstanding, aan de wederkomst van Christus is ook de opstanding van de doden verbonden. Mensen die niet geloven in de opstanding, hoeven dus eigenlijk ook geen Pinksterfeest te vieren. Voor hen heeft Pinksteren eigenlijk geen enkele betekenis. Als zij het woord Pinksteren in de mond nemen, zou u hen met recht kunnen vragen: wat bedoelt u eigenlijk? Waarover heeft u het? Er is volgens u toch geen God, geen zaligmaker, geen Heilige Geest? Toch, men mogen het ontkennen en bestrijden zo men wil, evenwel ook voor de ongelovigen, ook voor de massa die terug is gekeerd tot het heidendom, geldt het dat Christus straks zal komen om te oordelen de levenden en de doden. In de volheid van de tijd heeft God zijn Zoon uitgezonden tot een zaligmaker van de wereld. Christus heeft zijn middelaarswerk op de aarde volbracht. Hij heeft geleden. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. Hij heeft zijn geest uitgestort op alle vlees. En alleen zijn wederkomst ten oordeel laat nog op zich wachten. Of men dat gelooft of niet, dat doet niet ter zake. We hebben het zo even met elkaar gezongen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Hij komt terug en hij zal recht doen. Dit vermaant ons dat wij ons zullen haasten om ons leven. Behalve het feit dat ons leven slechts een damp is en dat de dood ieder uur wenkt, komt de boodschap ook tot ons door middel van de tekenen van de tijden die wij beleven. In de wereldgebeurtenissen kunnen wij de voetstappen van de Heer Jezus horen. En we kunnen ook opmerken dat die voetstappen steeds dichterbij komen. Echter, in de zwaarste tijden, ook in de tijden die nog komen zullen, is er een schuilplaats. Er is ontkoming voor allen die naar de Heere vragen. In welk gevaar men ook terecht zou komen. Want de vrucht van Pinksteren, die werkt door. En dat willen we beluisteren aan de hand van onze tekst. U vindt de tekst voor deze dienst in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2 en daarvan vers 21. We lezen daar het woord van de Heere aldus. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, in dit tekstwoord beluisteren we het Pinksterwoord van behoud in zware tijden. We zien ten eerste de breedte van dit Pinksterwoord, ten tweede de engte van dit Pinksterwoord, en eng betekent hier nauw, smal, en ten derde ook de diepte van dit Pinksterwoord. Het gaat dus om het Pinksterwoord, de breedte, de engte en de diepte. Als eerste de breedte van dit Pinksterwoord. Maar Petrus, staande met de elfen, zo begint de pericoop waarvan de tekst een onderdeel is. Wat is er toch veel veranderd? Enkele weken terug dook Petrus nog weg voor een dienstmeisje. Ja, maar toen stond Petrus in eigen kracht. En toen bleef er niets van hem over. En nu staat hij voor een menigte van duizenden, zonder enige schroom. De zaal van Caiaphas heeft hij verlaten, als een gebroken man. Maar nu staat hij als een rots te midden van de baren van de zee. Nu staat hij hier ook in de kracht van een ander, namelijk in de kracht van de Heilige Geest. Negatief wijst Petrus eerst de ontaarde, de grove spot met het heilige Pinksterwonder van de hand. Het wapen van de spot is een machtig wapen in de hand van de Satan. Als je op school of op je werk voortdurend bespot wordt omdat je naar de kerk gaat, of omdat je bidt en dankt bij het eten, dan weet je bij ervaring hoe diep dat kan ingrijpen. Het behoorde ook tot het lijden van de zaligmaker. Hij moest de zijnen ook bevrijden van de eeuwige spot. Satan die spot ook in de hel met de onbekeerden. Vele van hen hebben immers geleefd onder de aanbieding van genade. Satan heeft dat nooit beleefd, want voor de Satan is er geen redding meer. Voor hem is er geen hoop tot in alle eeuwigheid. Hier spot hij met Gods kinderen. De wereld die doet daaraan mee. Ook zelfs velen die zeggen dat ze bij de Bijbel leven. Daaruit blijkt dat zij vreemd zijn van de bediening van de Heilige Geest. Dat zij vijand zijn van de bevinding van de heiligen. Petrus zegt hier niet alleen wat het niet is. Hij blijft niet in het negatieve steken. Hij zegt ook wat het wel is. Positief licht hij de wondertekenen en de gebeurtenissen toe uit de Heilige Schrift. Petrus komt dus niet met zijn eigen woord. Nee, hij komt met Gods woord. En dan wordt de Pinksterpreek van Petrus een preek vol met citaten uit de Bijbel. Het is hier trouwens de enige keer dat bij een helsfeit een mens de eerste preek doet. Immers, bij het kerstfeest was het een engel die tot de herders zei: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, Christus de zaligmaker in de stad Davids. En hoe was het met Pasen? Daar was het ook een engel die met de boodschap kwam: hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Maar op Pinksteren komt die boodschap door een mens. En wat dan opvalt als Petrus die boodschap brengt, dan blijken dat bijna allemaal Bijbelteksten te zijn. Teksten uit het Oude Testament. Misschien zegt iemand: dat vind ik wel wonderlijk. Het gaat toch over de uitstorting van de Heilige Geest? Jawel, het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar die is beloofd in het Oude Testament. Wat is het een voorrecht als de Heere zijn woord bevestigt in ons leven? God houdt getrouw zijn woord. En laten we eraan denken. Dat is zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Dat is zowel ten oordeel als ook ten voordeel. De Heere houdt zijn woord. En dat is een troost voor de kerk. De kerk mag de Heere daar wel eens op manen. Heere, dat heeft u toch beloofd? Dat staat toch in uw woord? Dat heeft u mij toch toegezegd? Dat heeft u toch aan uw kerk beloofd? En ik mag toch geloven daar ook een levend lid van geworden te zijn? Wat is het een voorrecht, gemeente, als de Heere door zijn woord tot ons spreekt? Wat staan we daar vaak weinig bij stil? U moet eens denken aan de tijd van onze vaderen enkele eeuwen terug. Toen was het levensgevaarlijk om een kerkdienst bij te wonen vanwege de vervolging. Zij hebben er goed en bloed voor over gehad om in vrijheid te mogen opgaan onder de middelen van genade. Wij mogen daar tot op de dag van vandaag nog het profijt van hebben. En dan zien we soms in gedachten die schavotten staan, die rokende brandstapels waarheen onze vaderen gebracht werden vanwege hun geloof. Wat hebben zij er veel voor over gehad? Zouden wij er ook zoveel voor over hebben? Is het bij ons vaak niet het tegendeel? Er moet niet te veel aan mankeren. Het moet niet te warm zijn in de kerk. Het moet ook niet te koud zijn in de kerk. Of, ik moet wel op mijn eigen plekje kunnen zitten. Zo is dat in sommige plaatsen. Wat is dat erg, gemeente? Wat beseffen we weinig, wat een bijzonder voorrecht het is om door de koning der koningen genodigd te worden tot zijn gemeenschap. En dat hij ons de zaligheid in Christus laat aanbieden. Op de Pinksterdag in Jeruzalem is het Petrus die uit de kring van de discipelen opstaat. Hij gaat spreken. En wat gaat Petrus dan zeggen? Eerlijk gezegd hadden we wel iets anders verwacht. Petrus was met de andere discipelen immers binnengeleid in de binnenkameren van de koning. Hij had de helgeheimen van de koning en de helgeheimen van het genadeverbond mogen horen. Wat zou Petrus daar nu rijk van kunnen spreken? En als we nu de preek van Petrus lezen in Handelingen 2, zoals een gedeelte daarvan is voorgelezen, dan zeggen we, het is eigenlijk een sterk verkorte weergave van de prediking van het evangelie. Het lijkt een aaneenschakeling te zijn van bijbelteksten. Ja, maar als de kinderen van God bij hun hart zijn, dan spreken zij ook de taal van het woord. Kom, gemeente, dat is een toetssteen. Leg uw hart en leven er maar naast. Heeft de Heilige Geest u dat ook geleerd? Nee, dan gaat het niet om onze bijbelkennis, maar het gaat erom of God ons bij zijn woord gebracht heeft. Of wij onderwijs mochten ontvangen door het woord dat hij tot onze ziel gesproken heeft. Of dat voor ons vertroosting, geest en leven meebracht. In onze tekstwoorden citeert Petrus uit de profetie van Joël. Joël, die al lang geleden geleefd heeft, heeft tijdens zijn leven gesproken. Maar ook na zijn sterven spreekt hij nog. Want het is Gods woord dat hij sprak. Kijk maar in vers 17, daar staat, zegt God. Daarmee wijst Petrus naar het goddelijke gezag van deze woorden van Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik uitstorten zal van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Met de laatste dagen wordt hier aangeduid de tijd van het Nieuwe Testament. Dus de tijd van de Pinksterdag tot de jongste dag. Op de Pinksterdag is de nationale bediening opgehouden en is de tijd van het Oude Testament doorbroken. De kerkelijke bediening is toen begonnen. Dat is de laatste bediening van het genadeverbond. En daarom wordt die tijd ook genoemd de laatste dagen. Na die periode zag het gelovige Israël uit. Al de profeten hebben naar die tijd heen gewezen. En die laatste dagen die in het Oude Testament aangewezen worden, dat is ook de tijd waarin wij nu mogen leven. Dat betekent dat wij die woorden uit de tekst dus mogen lezen in de tegenwoordige tijd. En het zal zijn in de laatste dagen, mogen wij ook lezen als, Het is nu zo. Zo komt dit woord van de schrift vandaag tot ons. Het is nu zo dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, van welke een breedte getuigt dit schriftwoord dan? Niemand van ons wordt van de mogelijkheid om zalig te worden uitgesloten. Elk schepsel dat de naam mens draagt, die kan dus zalig worden. Welke huidskleur men heeft, welke positie men inneemt op deze wereld, het maakt alles geen enkel verschil. Het is nu zo dat er geen onderscheid is, nog van Jood, nog van Griek, dat wil zeggen van heiden. Want eenzelfde is de Heere van allen, rijk zijnde over alle die geloven, zo zegt de Bijbel. Dus de boodschap van het heil, die strekt zich uit tot alle volken. De prediking van de genade, die is universeel, die is wereldwijd. Wel is het zo dat de Heilige Geest zich gebonden heeft aan het woord. En wat naar het woord niet is, dat zal geen dageraad hebben. Want het woord is het middel waardoor de Heilige Geest harde zondaars harten verbreekt. Daarom moet dat woord gepredikt worden onder alle volken. Christus heeft het gezegd, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Dat is de zendingsopdracht van de Nieuwtestamentische gemeente. Het is de belofte van het evangelie, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. O, wat een heerlijke breedte van Pinksteren. Dat opent perspectief voor de gang van het woord door de wereld. De kinderen van Korach hebben er in oude tijden al van gezongen. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Psalm 45. En op een andere plaats. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Dit perspectief heeft Joël mogen aankondigen. Petrus mag het zien en beleven. Hij mag het zien hoe dat woord tot vervulling komt. En wij mogen het weten, ook uit de kerkgeschiedenis, hoe dat woord vervuld is geworden tot op deze dag. Maar gemeente, dit woord geldt ook voor nu. Dat geldt ook voor eigen hart en leven. Want er staat in de tekst dat woordje ieder. Een ieder. Dat woord geldt dus ook voor jullie kinderen. Een ieder die kan zalig worden. Ik weet dat jullie de preek moeilijk vinden. Toen ik zo klein was als jullie, vond ik de preek ook verschrikkelijk moeilijk. Dus ik kan het best begrijpen. Jullie vinden het allemaal heel erg moeilijk. Maar één ding. En dat weten jullie eigenlijk al. Jullie hebben een nieuw hartje nodig. En als je een nieuw hartje nodig hebt, dan vraag je daar toch om. Jullie vragen de Heere toch om alles wat jullie nodig hebben. En nu moet je geen vreemde gedachten hebben over een nieuw hartje. Want weet je wat dat nu eigenlijk betekent? Dat betekent dat je de Heere lief hebt. Als je de Heere lief hebt, dan heb je een nieuw hartje gekregen. Nou, zeg het dan maar. Hebben jullie de Heere lief? Wat is dat een voorrecht als je de Heere lief mag hebben? Weet je wat er dan ook waar is? Dan heeft de Heere jou lief. Dat zeg ik niet zomaar. Maar dat staat in de Bijbel. Als je thuis komt, moet je dat maar eens opzoeken. En wat staat er dan? Zoek het maar op in Spreuken 8. Ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Hoor je dat? Als je de Heere lief heeft, dan heeft de Heere ook jou lief. Dan ben je zo gelukkig. Heel gelukkig. Dan wil je dat voor de hele wereld niet kwijt. Dan vraag je dat ook wel eens. Heere, mag ik eens weten of u mij ook lief heeft? Kom, doe je dat wel eens? Vragen hoor. De Heere wil erom gevraagd zijn. De Heere nodigt zo vriendelijk. Jongens en meisjes, jullie hebben gehoord wat ik tot de jonge kinderen gezegd heb. En dat geldt ook voor jullie. Heb je de Heere lief? Durf je dat eerlijk te bekennen en te zeggen? Heere, dat weet u. Mijn hart gaat open voor u als ik hoor van u en van uw heerlijke dienst. Of is dat niet zo? Dan wil de Heere je hart alsnog hebben. Want hij zegt dat in zijn woord. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Als je het aan de Heere mag geven, dan ben je onuitsprekelijk gelukkig. De Satan, de wereld en de zonde, die hebben van nature ons hart. En die voeren ons naar het eeuwige verderf. Nee, daar hebben we geen erg in. Dat is juist het erge daarvan, dat we er geen erg in hebben. We beseffen het niet. We staan er niet eens bij stil. Daar moet je oog voor krijgen. Daar moet je oog voor geopend worden, zodat je het ziet. Vraag dat maar eens aan de Heere. Heere, wilt u mijn ogen openen voor de werkelijkheid, dat ik de werkelijkheid mag zien? Want de mens gaat daarheen als een slaapwandelaar. Zo reist de mens naar de eeuwigheid. De Satan, de wereld en de zonde, die voeren ons naar het verderf. En de dienst van de Satan, dat is een slavendienst. Dat is geen liefdedienst. Mogelijk is er een jongen of meisje die bij zichzelf zegt, nou, ik zie dat toch anders. Weet je hoe dat komt? Omdat de Satan je zinnen verblind heeft, zodat je de werkelijkheid niet ziet. Maar de dienst van God, dat is een zalige dienst. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, dat zingt de kerk. En dat is waar hoor. Van die dienst heeft nog nooit iemand spijt gekregen. Wij mogen leven onder de bediening van het genadeverbond. En dat stelt geen eisen. In het werkverbond gold als eis, doe dat en gij zult leven. Maar het genadeverbond dat vraagt, wat heeft u nodig? En zeg het dan maar, Heere, ik heb een nieuw hart nodig. Ik heb nodig uit de geestelijke doodstaat opgewekt te worden tot een nieuw leven. Ik heb het nodig om u te leren kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Ik heb het nodig om besprengd te worden met dat dierbaar bloed van de Heere Jezus. Ouderen, ouden, dit woord, dat biedt ook uitzicht voor u. Er zal ongetwijfeld veel in uw hart zijn wat u veroordelen moet. Is uw hart nog steeds voor de Heere gesloten gebleven? Heeft u onder de vele nodigingen en vermaningen toch geen acht geslagen op wat de Heere gezegd heeft? De Satan zal nu wel tegen u zeggen, geef het maar op, je bent te oud, je hebt te lang gezondigd, te veel gezondigd of te zwaar gezondigd. Of hij zegt tegen je, je hebt nog wel even tijd hoor, en als je ziek wordt, dan zien we wel weer verder. Maar de Heere biedt zijn genade zo welmenend aan. Hij zegt, neig uw oor en kom tot mij. Hoor, en uw ziel, die zal leven. Ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Mogen mogelijk bent u geslaagd in de wereld en heeft u het door u gestelde doel mogen bereiken. Maar wees eens eerlijk, hoe is het dan nu? Bent u dan nu voldaan? Heeft het u gebracht wat u verwacht had? Nee, aan aards geluk knaagt een worm. Maar nu is de koning nog barmhartig en genadigd. Hij nodigt u nog zo vriendelijk. U bent bij hem zo welkom. Als u de lokstem van het evangelie nog horen mag. O, val hem dan te voet. Smeek hem om zijn genade. Denk aan wat de Heer Jezus gesproken heeft tijdens zijn omwandeling op de aarde. In de gelijkenis van de verloren zoon, die terugkeerde tot zijn vader. Hoe welkom was die zoon bij zijn vader? Dacht u dat een zondaar die voor God invalt, dat een zondares die tot God terugkeert, bij God minder welkom is dan die verloren zoon bij zijn vader was? En denk eraan, gemeente, als u de nodiging van het evangelie horen mag, dan is er niemand van ons die zeggen kan, God die heeft mij niet bedoeld, ik hoor daar niet bij. Al bent u nog zo goddeloos geweest, al zou u al de zonden ingedronken hebben als water, ook dan geldt, een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Er is in het bloed van Christus oneindig meer kracht tot behoud dan in de zonde tot verdoemenis. En als u dan toch zegt, voor mij is het niet, voor mij kan het niet, dan staat wel te vrezen dat u aan de verharding bent overgegeven. Maar er is ook een andere kant. Op grond van Gods woord houden we het met de kerk van de eeuwen vast. De aanbieding van de genade is universeel. Die komt tot alle mensen die onder het evangelie leven. Tot vandaag de dag toe. Maar het deel hebben aan die genade, dat is niet algemeen. Er is geen algemene verzoening. Dat leert de Heilige Schrift ons nergens. Integendeel. Er geloofden zoveel, zo lezen we in Handelingen 13 vers 48, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Deze tekst bevat dus ook een adres. En dat is tevens een inperking. We gaan erop letten in de tweede gedachte, maar we zingen eerst Psalm 95 en daarvan het vijfde vers. Verhard u niet, neemt zijn gena, ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen, waar ik door uw vaders ben verzocht, toen alles wat mijn almacht brocht, hen niet bewoog om mij te vrezen. Vers 5 van Psalm 95. tweede gedachte is dus de engte van dit Pinksterwoord. En eng betekent hier dus nauw, smal. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Mogelijk denkt iemand, daar heb je het weer. Het is o zo ruim en iedereen kan zalig worden en men maakt het zo aantrekkelijk mogelijk. En dan hoor je weer de andere kant. Dan is het weer zo verschrikkelijk moeilijk. Wat met de ene hand wordt aangeboden, dat wordt met de andere hand weer teruggenomen. Maar zo is het niet, gemeente. Dat kunnen mensen zo doen. Dat is mogelijk. Maar de Heere die doet dat niet. Nee, de tekst leert ons met deze woorden wie het zijn die zalig worden. Wie het zijn die met zalig worden belang hebben. Inhoudelijk is het onderwijs van deze tekst hetzelfde als wat de Heer Jezus leert in de gelijkenis van het grote avondmaal. Allen werden genodigd, maar onder het masker van allerlei verontschuldigingen wezen de genodigden de uitnodiging van de hand. De een die had een akker gekocht. De ander had 2 jukossen gekocht. De derde die was pas getrouwd. En de vierde die had weer wat anders. In feite had men geen belangstelling voor hetgeen waarvoor men uitgenodigd was. Is dat bij ons ook vaak niet zo? En wie zijn het dan nu die zalig worden? Wel, dat zijn zij die de naam des Heren aanroepen. Het gaat dus in de eerste plaats om de naam des Heren. En daarbij zal Joël wel gedacht hebben aan de naam van de God van Israël. Aan zijn verbondsnaam. De naam die de Heere eerst uitgesproken heeft aan Mozes. We vinden die naam in de Bijbel met 5 hoofdletters. De verbonds-Jehovah. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En nu mag Petrus hier de lijn doortrekken. Het gaat om diezelfde naam. Die naam zo groot en zo goed. Die is de openbaring van wat God schreef. In de geschiedenis van Israël heeft de Heere die naam uitgeschreven. Het volk van Israël is eigenlijk een weergave, een afbeelding van wie de Heere nu wil zijn voor zijn volk. Met alles heeft hij ze voorzien. Hij heeft zijn woord onder hen gegeven. De weg van de zaligheid heeft hij hen bekendgemaakt. Hij heeft alles voor dat volk gedaan. Dat heeft hij gedaan in en om de zoon van zijn welbehagen. Want buiten Christus kan van zaligheid geen sprake zijn. Voor de naam des Heren mogen wij hier dan ook wel lezen, Jezus Christus. Het zal zijn dat een ieder die de naam van Jezus Christus noemt, zalig zal worden. Daar wijzen ook de kanttekenaren op. Dat blijkt ook uit het verband van de tekst. In het volgende vers gaat Petrus onbewimpeld en rechtstreeks van de Heer Jezus spreken. Ook wordt bevestigd wat wij lezen in Romeinen 10, waar de apostel Paulus deze woorden uit Joël ook citeert en ze dan heel duidelijk op Christus betrekt. Heel de prediking van Petrus is een Christusprediking. Hoewel Petrus vol is van de Heilige Geest, preekt hij niet over de Heilige Geest, maar over Christus. En dat is ook het werk van de Heilige Geest. Trouwens, als Petrus hier gezegd zou hebben, een ieder die de naam van Jahwe, de naam van de God des verbonds aanroept, die zal zalig worden, dan zouden die godvruchtige mannen, zoals ze beschreven worden in vers 5 van dit hoofdstuk, gezegd hebben, ach man, wat heb je nu voor een boodschap? Dat weten wij allang. Daar zijn wij van kinds af aan in opgevoed. Maar Petrus zegt hier, en ieder die de naam van de Heere Christus aanroept. En dat is die Christus die u door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis genageld en gedood hebt. Dat is het nieuwe van deze boodschap. In de waarachtige bekering werkt de Heilige Geest de mens als een doodschuldige, als een alles verbeurd hebbende zondaar, naar Christus toe. Hij wijst hem naar Christus heen. Hij drijft hem tot Christus uit. In het evangelie wijst hij Christus aan als de zaligmaker. En door middel van het evangelie draagt hij Christus ook tot de ziel. Mogelijk vraagt iemand, als God een mens bekeert, begint dat dan met de kennis van de Heer Jezus? Door sommigen worden wij ervan beschuldigd dat wij een bekeringssysteem hebben uitgedacht dat niet naar Gods woord is. En in die dwangbuis van dit systeem zou dan zelfs het onthullende geloofsleven worden doodgedrukt. U gelooft toch niet dat dat onze inzet is, om de poort naar het koninkrijk der hemelen zomaar op een kierkje te zetten, alsof het maar nauwelijks mogelijk is dat daardoor iemand naar binnen gaat? Dan zou het beter zijn om ons ambt maar neer te leggen. Nee, we hebben een andere boodschap, en dat is het evangelie. En dat is dat het evangelie komt tot allen die het woord horen met de nodiging, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wij hebben hen die niet spreken naar het woord van God te waarschuwen, opdat het bloed van hen niet aan onze handen zal kleven. We hebben Christus voor te houden en hem te prediken als de enige zaligmaker die van God gezonden is in deze wereld, om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Maar in de waarachtige bekering begint de Heilige Geest niet met Jezus. Kijk maar in ons teksthoofdstuk. Als Petrus predikt op de Pinksterdag in Jeruzalem, en als de Heilige Geest die prediking gebruikt en toepast in vele harten, wat gebeurt er dan? Zijn er dan mensen die tot de apostelen en tot Petrus komen en zeggen, wij geloven ook in God, wij geloven ook in Jezus? Nee, in vers 37 lezen we, en als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? Er komen dus verslagen harten voor de dag, letterlijk doorstoken harten. Ze zijn doorwond door het zwaard van Gods woord. Ze vallen voor God in. Ze komen voor hem in de schuld. Ze zien hoe groot hun zonden zijn. En dat verwekt een nood in hun hart. En vanuit die nood van hun hart en leven vragen ze aan Petrus en aan de andere apostelen, wat moeten wij nu doen? Wat moeten wij doen om zalig te worden? Gemeente, heeft u die vraag wel eens gesteld? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dat is een vraag die we moeten stellen aan deze kant van het graf. Want aan de andere kant kan het niet meer. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Deze vraag komt vanuit de verlegenheid van een verbroken hart voort. Dat doet invallen voor God. Dat doet de schuld voor hem belijden, om vergeving bij God te smeken. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Dat is zoveel gezegd als, is er voor ons nog vergeving? Is er voor ons nog behoud mogelijk? Dat vragen ze voor de hele menigte, maar ook voor zichzelf. En welke vraag legt onze catechismus de veroordeelde zondaar dan in de mond? Aangezien wij dan, naar het rechtvaardig oordeel van God, tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er nog enig middel om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Is er dan geen oorzaak voor gegronde vrees dat alle die zichzelf zalig spreken zonder hier kennis aan te hebben, zich bedriegen voor de eeuwigheid. Zij moeten nodig gewaarschuwd worden. En welk antwoord geeft Petrus dan? Wel, we lezen in vers 38. En Petrus zeide tot hen: bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus, geen zaligheid buiten Christus om. Zullen we daaraan denken? De zaligheid is in geen ander. En er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden, dan alleen de naam van Jezus. En wie niet tot hem komt en in hem gelooft, die ziet de weg voor zich toegesloten. En gemeente, toch blijkt in de praktijk dat dit nu de ergernis van de Jood, ergernis is van de Jood en de dwaasheid is voor de Griek, voor de heiden. O, wat topt u dan toch, zoekende zondaar en zonderes, u die uzelf met uw werken aangenaam wilt maken bij God, met uw tranen, met uw gebeden, met uw hongeren naar het woord van God, met uw dienen van God. Het gaat er niet buitenom, dat is waar, maar dat kan de grond toch niet zijn. En toch, u zoekt er de grond in. Maar we moeten door recht en uit genade zalig worden. En daar moet een mens nu voor ingewonnen worden. En daarom, wees er maar blij mee. Als God alles afsnijdt, radicaal afsnijdt wat buiten Christus is. Dat doet wel pijn, maar het is zo noodzakelijk. Het valt niet mee om afgekeurd te worden. Maar als de zaligheid dan gevonden mag worden in Christus, dan zeggen we toch: dank u Heere dat u mij zo geleid hebt, dat u mij voor dwaasheid bewaard hebt en ervan genezen hebt. Dan is er nog een tweede zaak. Het gaat ook om het aanroepen van die naam. In de Heilige Schrift is dat een andere uitdrukking voor het gebed. Het is waar. Elke zondaar of zondares die zich verootmoedigt voor God, die niets in zichzelf overhoudt als grond tot behoud, maar die gelovig leert steunen op de middelaarsverdiensten van de Heer Jezus, die komt niet om. Die zal zalig worden. Niet om het gebed, dat kan niet, maar wel op het gebed. Leg u dan maar voor de Heer neer met alles wat u mist. Hij weet er wel raad mee. Kunt u niet bidden? Moet u dat gegeven worden? Zeg dat dan ook maar aan hem. Zijn jongeren vroegen hem: Heere, leer ons bidden. En toen heeft hij gezegd: indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader u geven, hetgeen gij van hem nodig hebt. Wat u mist. Wij mogen echter de betekenis van dit woord niet miskennen door het te beperken tot bidden om de genade van Christus. Het sluit ook in het belijden van de naam van Christus. De kanttekenaren wijzen daar ook op en zeggen: en hem recht kennen. En in Handelingen 9 worden de gelovigen ook genoemd: alle die uw naam aanroepen. De grote betekenis daarvan treedt aan het licht in het bekende woord van de zaligmaker in Matthäus 10. En ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Gemeente, hoe is het nu? Heeft u er belang bij om zalig te worden? U zult zeggen vanzelf, dat is toch duidelijk, daar ga ik toch voor naar de kerk. Behoort u dan ook tot degene die de naam van de Heere aanroepen? Want die geeft te kennen dat ze een groot belang hebben. Ja, dat ze het grootste belang hebben bij het zalig worden. Het aanroepen van de naam van de Heere is heel iets anders dan ach en wee roepen over de tijd waarin we leven. Zeker, het is een verschrikkelijke tijd. En anderen roepen over de kerk, wat zijn we ver weg. Allemaal waar. Maar dit is ook waar. Als we het daarbij kunnen houden, dan is het zonder nut. Maar dat is het aanroepen van de naam van de Heere niet en nooit. De dichter die heeft daarvan getuigd. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan. In al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer. De woonplaats van zijn eer. En hoorde mijn gebeden. We gaan het zingen uit vers 2 van Psalm 3. Tenslotte de diepte van dit Pinksterwoord. Het kan onze aandacht niet ontgaan waarom dit woord juist staat in dit tekstverband. Lees maar na wat Petrus hier van Joël citeert. Die vreselijke tekenen die spreken van oorlogen, van rampen die over de aarde zullen gaan. Die tekenen die zijn niet gekomen op de Pinksterdag te Jeruzalem. Maar het zijn de tekenen die het wereldeinde prediken. Deze tekenen, die zien we in onze dagen in beginsel in vervulling gaan. We horen van oorlogen, van grote aardbevingen en hongersnood. We horen van ziekten, denk maar aan aids. Echter zijn en komen die tekenen niet alleen over de aarde als gerichten van God, maar ze komen ook als barensweeën van de nieuwe toekomst. Na zijn profetie over de tekenen zegt Joël in vers 21, en het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, in zo'n tijd leven wij, en het zal zijn. We zagen, u mag dat zo lezen, het is nu zo, dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En dan komt de vraag tenslotte nog tot ons, hoe staat het bij ons met het aanroepen van de naam van de Heere? Is er nog een gebedsleven? Kinderen, buigen jullie je knietjes morgens als je opstaat? Of de Heer je bewaren wil? of hij je een nieuw hartje geven wil, of hij je liefde tot hem wil geven. En als je dan 's avonds naar bed gaat, en doe je het ook nog wel eens een keertje tussendoor, als niemand het ziet, kom, doe hoor, jongens en meisjes. De wereld die gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. Ouderen, het is nu zo, zo horen we vandaag uit de tekst, dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dan zou ik kunnen volstaan met de vraag, hoe staat het met het gebedsleven? Hoe staat het met het aanroepen van de naam van de Heren? Hebben we daar nog tijd voor? Jongens en meisjes, hebben jullie er nog tijd voor om je knieën te buigen? Om de Heren aan te roepen? Om genade te smeken? Bedenk dat er één volk gelukkig is, en dat is het volk van God. Zij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zij gaan een goede toekomst tegemoet. Zij hebben een opdracht gekregen om de lof van de Heere te vertellen. Zij proberen het hier met vallen en opstaan. Het valt niet altijd mee. Wanneer is er nog eens plaats voor om te spreken met elkaar over de dingen die het Koninkrijk van God aangaan? En toch, het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. In welke tijd je ook leeft, dit is en dit blijft staan. Dwars door de gerichten en dwars door de geboorteweeën van de nieuwe wereld heen. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere, Spreuken 8. De tijd die dringt. De wereldgebeurtenissen laten het u zien. En de geest zegt het u. U wordt nu nog omstraald door het licht van het woord van God. O gemeente, het gaat donker worden. De tijd zal komen dat het licht van de Heilige Schrift, dat nu nog schijnen mag, wellicht niet meer stralen zal in ons leven. We weten het niet en we profiteren niet, maar de toekomst, die ziet donker. En daarom, zullen we onze voeten straks stoten aan de schemerige bergen, zullen we dan tevergeefs naar licht wachten? Of zal van ons gelden, zalig zijn allen die de naam des Heren aanroepen, die hem verwachten tot zaligheid. Dat is een volk dat gelukkig is. Amen. Heren, zo mocht dat zijn op de Pinksterdag, dat uit vele radeloze, verslagen en doorstoken harten die naam van u, Heere Jezus Christus, werd aangeroepen. Hij werd aangeroepen door mensen die u hadden doorstoken, die u door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis hadden laten nagelen, waar uw liefde, uw nodigingen, die waren zo groot, dat deze mensen alle bij u zo hartelijk welkom waren. Niet te vergeefs vluchten ze tot u in behoud, maar ze mochten komen in die heerlijke schuilplaats bij u. Ze mochten de behoud van hun ziel vinden en waren daar zo goed voor. Heren, we willen u bidden of wij in het spoor achter deze Pinksterlingen aan mogen komen, dat er ook in ons leven dat aanroepen van uw naam, dat aanroepen van de naam van de zaligmaker zal zijn, dat benodigen van u, dat zoeken van u, dat belijden van u. Heren, we mogen het weten, het is het werk van die Pinkstergeest, die is niet uitgestort en uitgegoten om onze waardigheid, maar om de waardigheid van dat lam van u, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heere, mag die geest dan ook ons allen drijven, dringen en brengen bij deze grote en volkomen zaligmaker, die het ons nu nog laat prediken, dat het nu voor ons geldt. En ieder die de naam van u aanroept, die zal zalig worden. Heere, leert u ons zo bidden, zoals u het ook uw discipelen geleerd heeft. We danken u voor wat u ons in deze dienst gaf. We bidden u om verzoening voor alles wat in uw heilige ogen niet goed was. Wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog het 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder volgt uit vers 10 van Psalm 143. We de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen. Hey,